Wat heb ik daarboven staan? Maakbaarheid en verantwoordelijkheid. Zoals ik u zei, werd ik zomaar daarmee geconfronteerd met die tekst. En toen vond ik het wel een mooie tekst over verantwoordelijkheid krijgen. En hoe je daarmee om moet gaan. En dat is niet zo gek, want dat deed me ook heel erg denken aan mijn werk. Als interieurarchitect en soms ook architect. Eigenlijk was het vorm van bouwen in regie wat hier plaatsvond. Je gaat bouwen en gaandeweg wordt er geld beschikbaar gesteld om door te gaan. En dat doe je samen met een bouwmeester waarvan je zegt van nou, die kan dat, die vertrouw ik. Ik heb wel eens meegemaakt in de bouw dat het beeld wat mensen hebben over een aannemer, wat op de voorgrond kwam. De categorie van, ik kreeg eens een keer een relatiegeschenk van een aannemer, dat was een rekenmachine. Ik zei, jouw rekenmachine moet ik niet. Dat beeld een beetje van die aannemers, was een klant van mij die deed ontzettend ingewikkeld naar die aannemer toe. En toen zei ik van, wat is het nou jammer dat jij je huis laat bouwen door je vijand. Hij zei, hoezo mijn huis laten bouwen door mijn vijand? Nou, ik zei, de manier waarop jij je opstelt naar jouw aannemer is heel vijandig. Je vertrouwt die man helemaal niet. Dus je bent bij alles wat hij doet, ben je achterdochtig. Waandachtig, zou je kunnen zeggen. Bij alles wat hij doet, denk je van, klopt het wel? Dus eigenlijk behandel je die man als een vijand. Zou het niet fijner zijn om je huis te laten bouwen door je vriend? En je ziet dat in de bouw heel sterk. Wat je heel erg ziet is dat er een bestek wordt geschreven. Dat is beschrijving van wat je gaat bouwen, zeg maar. Je hebt een tekening, maar dan moet je ook beschrijven van welk materiaal je dat ongeveer gaat doen. En in zo'n bestek staan allerlei hele nadrukkelijke omschrijvingen. En dan vervolgens, einde verhaal, is het bestek klaar en moet iemand gaan rekenen op basis van bestek en tekeningen. Het eerste deel van het bestek is overigens, maar dat weet je ook, een staarbuurbestek. De eerste 40 pagina's is niks anders dan allerlei afspraken en allerlei wettige voorwaarden en allerlei juridisch geneuzel, zeg maar. En de truc bij grote aannemers is ook dat ze die bestekken dusdanig lezen dat ze kijken van, hey, wat is er niet goed beschreven, wat is er wel goed beschreven en kunnen we daar ergens nog wat voordeel uit halen. Dat is de juridisering van de bouw. Grote aannemers zit je bij een aanneming zit je altijd met een man die verstand van bouwen heeft en een man die verstand van juridische zaken heeft. Nou, heel vaak ziet het bouwen er zo uit. Ik hou er niet van om zo te bouwen. Ik ga veel liever dus bouwen met mensen die ik vertrouw. Terug naar het verhaal van die priesters. Want dat intrigeerde me wel. Ik dacht van, waarom willen die priesters nou eigenlijk niet de verantwoordelijkheid dragen? En waarom willen wij soms niet de verantwoordelijkheid dragen en beslissen wat voor onszelf is en wat voor de tempel is? Wat was er nou eigenlijk waarom dat zo lastig was voor die priesters? Wie kan er omgaan met dergelijke verantwoordelijkheden, met die vrijheid? Voor jezelf opkomen, want dat mochten die priesters, maar ook het belang van de gemeenschap dienen. Ik las onlangs, dat zult u vast ook wel gelezen hebben, over de deelname van provincie in een windmolenpark. En er waren een paar ervaren bestuurders die riepen van, dat kan niet, want dat zijn gemengde belangen. Je kunt geen twee heren dienen. Waar hebben ze dat ook weer vandaan, die uitspraak, dacht ik toen. Dat is onze collectieve wijsheidsbron. Maar goed, een lastig dilemma. Wie kan overeind blijven als het je zo gemakkelijk gemaakt wordt? Het comfort van de vrije keuze. Hier is het geld en dit is de verantwoordelijkheid die erbij hoort. Maar er was geen termijn genoemd en er was geen duidelijke beschrijving. En ach, de boel stort nog niet in. En die mensen kunnen daar toch ook wel offeren, want dat deden ze. Zo begint dat verhaal, ze offerden overal. En waarom niet in de tempel? Maar dat ging toch goed. En dus blijkbaar hadden die priesters meer oog voor zichzelf en voor hun andere taak dan voor die extra taak die ze hadden om de tempel te herstellen. En dan is het mooi om te zien dat de uiteindelijk leidinggevende de verantwoordelijkheid wegneemt bij de priesters en die taak uitbesteedt aan een ander. En wordt het geld dat ingezameld wordt overgeheveld en ingezet voor achterstallig onderhoud, zou je kunnen zeggen. En dus ook niet voor andere zaken, niet voor zilveren schotels, messen, offerschalen, trompetten of andere zilver of gouden voorwerpen. Alles werd aan de bouwmeester gegeven om de herstelwerkzaamheden mee te bekostigen. En dat zou je kunnen zeggen was het begin van de aannemerij. Die bouwmeesters voerden de regie en zorgden dat al hun onderaannemers betaald werden. Timmerlieden, metselaars, steenhouwers en al die andere disciplines. En dat het materiaal bekostigd werd. En, prachtige zin, zonder verantwoording te hoeven afleggen over de zaken. Want ze waren door en door betrouwbaar. Kijk, dat is nog eens leuk bouwen. Geen bonnetjes. Laat staan, zoekgeraakte bonnetjes. Ik vond het prachtig om te zien. We leven nu in een cultuur waarin iedereen beducht is om dezelfde fout niet nog eens te maken. En wat gaan we doen? In een nieuwe situatie wordt er alles aan gedaan om te voorkomen dat dat wat eerder misging niet weer gebeurt. Dus dichtregelen noemen we dat. Daar heb ik een woord voor, hè? Dichtregelen. En vooral dat deel waar het gaat over rekening en verantwoording afleggen. Dat lezen we hier niet. Wel duidelijkheid. Wie is verantwoordelijk voor wat? Twee geldstromen. Maar verder niets aan controleinstrumenten of andere vormen van op wantrouwen gebaseerde regelgeving. Maar weer even terug. Waarom ging dat nou eigenlijk fout bij die priesters? Wat maakte hen minder betrouwbaar dan de bouwmeesters? Ze hadden een taak en er kwam niks van terecht. Hoe dan? Zou je nu zeggen. Modern commentaar. Ik denk dat het al wat lijkt op wat ons nog scherp op het netvlies staat, die versoepeling van de coronaregels. Weet u nog? Geen mondkapjes meer, met een test de dancing in, dansen met Jansen enzovoorts. Maar je wel houden aan de basisregels. En de rest is geschiedenis, zou ik willen zeggen. Excuses van Mark en Hugo, inschattingsfout. Ja, wat was de inschattingsfout? De inschattingsfout was de fout waar het gaat om het kunnen dragen van verantwoordelijkheid. Dat hadden ze verkeerd ingeschat. Mark en Hugo hadden hoge verwachtingen van het verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, maar het leek ook wel dat het allemaal plotseling weer gewoon kon en zo. En die basisregels, die waren ook best wel lastig. En die zijn toch ook wel, zeg maar, heel erg basis. Ja, dat. Is dat iets wat bij ons mensen hoort? Dat we dus eigenlijk moeite hebben met het dragen van verantwoordelijkheid. Wat me wel duidelijk is geworden in de jaren die inmiddels achter me liggen, is dat niet iedereen blij is met eigen verantwoordelijkheid. Niet zo goed raad weet met dat neoliberale ideaal van die autonome mens die zelfsturend en met de blik vooruit zijn eigen toekomst in handen neemt. Die mens. Kansen genoeg, toch? Je kunt alles worden, als je maar wilt. Maar wat nu als je genoeg hebt aan jezelf? Wat als je al blij bent dat de taak die je door de dag moet dragen gewoon klaar is en je even niet meer zo nodig hoeft? Wat nu als je met andere ogen naar het leven kijkt dan vanuit dat maakbaarheidsideaal, met dat Insta-profiel dat helemaal deugt en volstaat van leuke foto's, geweldige spreuken en prachtige dingen die je met al die al zo geweldige mensen om je heen doet, elke dag en elk uur. Wat als dat niet zo op jou slaat? Wat als je niet zoveel verstand van bouwen hebt? Of het nou een tempel is of je eigen leven, zeg maar. Wat dan? En die priesters, kunnen we wat van hen leren, van hoe het met hen ging? Allereerst, ze werden niet van alles wat ze binnenkregen beroofd. Datgene dat ze als gevolg van hun eigen handelen, het brengen van herstel- en reinigingsoffers binnenkregen, bleef gewoon voor hen. Er stond een nieuwe rolverdeling. Priesters de taak uitvoeren die bij hen past, en wat niet bij hen past, door deskundigen laten uitvoeren. En het mooie van alles is dat er niet staat dat ze afgebrand werden door die koning. Maar dat hij de wijsheid had om gewoon een passende taak te geven. Wat mooi. En wat moeten wij daarmee? Koester geen gedachten die je verstand te boven gaan. Koester geen gedachten die je verstand te boven gaan. Dat is een uitspraak van Sirach, een van de apocryfen. En die hebben we ooit bij ons in Leeuwarden op een sleutelhanger laten zetten en aan iedereen die in een speciale dienst was meegegeven. En daar zou je aan kunnen toevoegen, neem geen verantwoordelijkheden op je die je niet kunt dragen. In management is er een prachtig principe, dat wordt het Peter's Principle genoemd. Ik weet niet of je het kent, en het luidt heel eenvoudig in het Engels. Everybody rises to his own level of incompetence. Everybody rises to his own level of incompetence. Betekent, als je maar vaak genoeg in functie omhoog gaat, kom je vanzelf op een plek waar je niet meer functioneert. Ik denk dat heel veel mensen die een leidinggevende hebben gehad, die niet zo goed functioneerden, ze dachten, hoe is die daar in vredesnaam terechtgekomen? Wie heeft hem daar neergezet? De goede werkvoorbereider die plotseling werkplaatschef moet worden, helemaal niet goed. Die goede timmerman die plotseling uitvoerder moet worden, goede timmerman. Maak hem geen uitvoerder. Allemaal boven je macht werken maakt je niet gelukkig, zeg maar. Dat opzicht. Laat je dat niet gebeuren, dat Peter's Principle. En leg jezelf dit ook niet op vanuit een misplaatst verantwoordelijkheidsgevoel. Want dat kunnen we ook hebben, hè? Dat we denken van ja, maar ik moet dat doen. Waarom? Vanuit die vertekening van hoe het allemaal zou moeten. Ik vind het wel troostend dat Jezus zei, mijn last is licht en mijn juk is zacht. Denk eens aan dat beeld als het gaat over die verantwoordelijkheid die je hebt. Kijk zo naar wat je kunt en naar wat je mag zijn en wat je mag doen als het gaat om dat werken in zijn koninkrijk. Zonder die maakbaarheidsillusie en zonder die zelfverheffing. Maar vanuit een wat eerlijker zelfbeeld, zou ik willen zeggen. En tot slot, als ik eerlijk ben, is dat al meer dan genoeg. Net als die bouwers, wees betrouwbaar in wat u is toebedeeld. Amen.